Dit is een podcast van Clara. Zeitgeist met Greet van Tienen.
Ja, goedemiddag en welkom bij het Zeitgeist. Een mens is nooit te jong om na te denken over oud zijn, want ooit ben je hopelijk zelf een oude man of vrouw. Volgens een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie is ageism, in dit geval discriminatie van ouderen, een wijdverspreid en toch verborgen probleem. De gedachte dat ouderen sowieso minder bekwaam zijn of lichamelijk zwak lijkt normaal of natuurlijk, maar is gebouwd op stereotypes die van ouderen één grote groep maakt. Alsof je plots geen individu meer bent, maar enkel nog lid van de stam van de ouden. In deze derde aflevering vertrekken we vanuit de strenge blik op het ouderenlichaam en hoe die onze kijk op ouderen of op onszelf, als we al oud zijn, bepaalt. Welkom Alfons van Steenwegen en Katrien de Grave. Alfons van Steenwegen, u bent relatietherapeut. Al jarenlang, mensen zullen u zeker kennen van uw boek Liefde is een werkwoord uit 1990, dat al verschillende herdrukken heeft gekend.
48,
dat is mooi. U ontvangt nog steeds koppels in uw praktijk, ook al nadert u de 80.
Ja, binnen enkele maanden wordt u 80.
Ja, en dat is belangrijk voor u, dat u dat kan blijven uitoefenen, dat vak?
Ja, toch wel. Want bij pensionering vallen heel wat taken weg. En die taken die geven ook zin aan het leven. En wanneer je dan plots je werk verliest, om het zo maar te zeggen, dan kan ik me best indenken dat mensen die niets in de plaats vinden, een beetje rondtolen.
Mm-hmm. Dus dat je je kunde en je kennis kan blijven inzetten.
Ja.
Ook al is het misschien een beetje minder, maar dat dat toch kan blijven duren.
Ja, inderdaad. Hè. Het is zeker wat minder en er zit minder druk op. Mm-hmm. Maar alles bij elkaar is het toch een plezier om nog voor mensen te kunnen gaan spreken en boeken te maken enzovoort.
Ja, dat zal wel weggevallen zijn tijdens corona, kan ik me voorstellen.
Inderdaad.
Ja, was dat moeilijk?
Ja, dat was moeilijk. Ik heb daar nood aan om voor een groep te kunnen spreken, de mensen te, ja, ik zou bijna zeggen, aan het lachen te brengen en aan het huilen en te motiveren. Ik vind dat heel belangrijk, die reactie. Mm-hmm. En die heb je natuurlijk alleen maar live.
Ja, absoluut. Katrien de Grave, u bent antropoloog, docent en onderzoeker aan UGent. U ontving een onderzoeksbeurs voor een 5-jarig project. Dat gaat over vrouwen ouder dan 50. Waarom precies die groep?
Dit is een zeer onderbelichte groep. Er is een enorm hiaat in het onderzoek eigenlijk wat betreft vrouwen op oudere leeftijd en heel specifiek ook seksualiteit. Vrouwen worden op die leeftijd gezien als asexueel, of wanneer ze dan wel nog seksueel verlangen hebben, wordt dit vaak zelfs als degoutant gezien of vies gevonden. Dus dit is een belangrijk onderwerp ook, denk ik. Het feit dat de Europese Commissie dit ook heeft gehonoreerd, toont ook wel dat dit dat daar een belangrijk ding zit.
Mm-hmm. Is die 50 jaar, is dat een soort magisch keerpunt in de ogen van veel mensen?
Ja, wel, we hebben heel bewust gekozen om de grens daar te leggen. Specifiek omdat het ook over vrouwen gaat. En denk ik, mannen worden geleidelijk aan oud in de hoofden van de mensen.
Maar, mooi.
Maar bij vrouwen wordt het heel vaak gekoppeld aan het eind van de vruchtbaarheid en het begin van de menopauze. En worden vrouwen van de ene dag op de andere als oud beschouwd. Dit heeft natuurlijk heel veel te maken ook met denkbeelden in de maatschappij die vrouwen heel hard koppelen aan die reproductieve functie en schoonheidsidealen. En door al die zaken samen werkt ageism ook wel harder, of hakt het harder in op vrouwen dan op mannen.
Wij zien er meer vanaf.
Ja.
Toch wel.
Ik wil er nog aan toevoegen dat wat seksualiteit betreft van ouderen, het zeer zeker zo is dat het voor een deel als een groepsfenomeen kan bekeken worden hoe die seksualiteit geleidelijk misschien verdwijnt. Mm-hmm. Maar dat er ook heel wat vrouwen zijn die het op heel hoge leeftijd nog mogelijkheden hebben van seksueel genieten. Hè? Mm-hmm. Dat moeten we toch onderlijnen.
Ja, daar heb je dat grote verschil tussen individuen. Dat is dat één groep, de ouderen, dat niet iedereen aan die waanidee voldoet, natuurlijk.
Ja. Een onderzoek toont ook aan dat voor veel ouderen zelfs het ouder worden net een periode van veel meer experiment is, nieuwe relatievormen uittesten, nieuwe vormen van seksualiteit uittesten. Dus het is natuurlijk niet bij iedereen zo en het hoeft ook niet. En seksualiteit is ook geen verplichting, maar het is wel een heel gevarieerd gebeuren, laat ons zeggen.
Ja, dat verschillend zijn moeten we goed in ons hoofd knopen, denk
wel,
ik.
Ja.
We zullen proberen ageism, wat dat is, waar dat vandaan komt, te ontleden via het oudere lichaam. En ik heb hier een quote klaarstaan van filosoof Martha Nussbaum. Ik kon haar een aantal jaar geleden interviewen voor de podcast Kant en Klaar, nog te beluisteren op de Clara-website. En zij dacht toen na over hoe het verlangen om het materiële, het lichamelijke te overstijgen, ook heeft geleid tot een afkeer van het lichaam. In zoverre dat het symbool is voor aftakeling, eindigheid, voor het dierlijke in ons. Martha Nussbaum.
It has led, in most times and places, to a hatred and disgust with our own animality. And therefore, to a disgust for types of humans who appear more animal than others, like women, for example, because we give birth and we're full of these messy, sticky bodily fluids.
Lots of blood.
Lots of blood and lots of childbirth and so on. Yeah. And I think a great deal of social stigma and prejudice comes from this kind of unease with the mortality and the animality of the human body. So then what do we think about extending human life? And I'm thinking, well, should we be reconciling ourselves to our mortality and not trying to extend the human lifespan? And see, I think this is very, very tricky, because on the one hand, I think it's wonderful that we could now live to be 100. My grandmother lived to be 104, and, you know, I hope that I would live that long. And so I think trying to extend human life is not so bad, and so long as it's done together with a respect for the embodied nature of human life.
Ja, wat Nussbaum zo duidelijk zegt is allemaal goed en wel dat we het leven kunnen verlengen, dat we veel langer leven. We willen allemaal wel 100 worden, als het brein het volhoudt tenminste. Maar langer leven is enkel wenselijk, zegt ze, als het gepaard gaat met respect voor de lichamelijkheid van het menselijk leven. Fons van Steenwegen, als we daar niet mee om kunnen met dat idee van sterfelijkheid en kwetsbaarheid, zitten we dan met een probleem? Merkt u dat bijvoorbeeld ook bij de koppels die bij u komen?
Wel, dat speelt zeker een rol, maar volgens mij is dat iets wat speelt over alle leeftijden heen. Dus klaarkomen met het feit dat wij een oneindig verlangen hebben en dat we toch moeten tevreden zijn met een zekere beperktheid in het leven, dat geldt voor iedereen. En het bewustzijn dat we overlijden maakt het leven intens. Ik hoef hier Heidegger niet te noemen, maar dat is zeker aanwezig in zijn teksten. Het is niet zo dat anderen sterven, maar op een dag ga ik overlijden. En als ik dat besef, dan gaat dat besef mijn leven intenser maken. En volgens mij is dat dus niet alleen gebonden aan leeftijd. Ook op hoge leeftijd kan men ervaren dat er nog heel wat mogelijk is, ondanks het feit dat men door omstandigheden toch meer geconfronteerd wordt met overlijden rond zich heen.
Mm-hmm. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het confronterend is om je partner te zien ouder worden. Je ziet dat lichaam verrimpelen, een beetje uitzakken.
Inderdaad.
En als je zelf in de spiegel kijkt, zie je het ook. Wat doet dat met mensen?
Ik vind dat moeilijk als ik mezelf in de spiegel zie. Echt waar. Er is een tijd geweest dat dat allemaal vlot ging, maar eens na 75 had ik last om mezelf te herkennen eigenlijk een beetje. Ja, dat speelt mee, die veroudering. En Simone de Beauvoir zei dat het de anderen zijn die zien dat ik oud word, maar in een koppel ben je met twee. En daar zie je elkaar oud worden.
Je wordt gespiegeld.
Ja, zeker. En geconfronteerd daarmee. En het is heel wat hoor, want de stereotypen zijn bekend, maar het is niet alleen de lichamelijke mogelijkheden die verdwijnen, maar ook een aantal geestelijke mogelijkheden.
Hebt u dat al ervaren?
Ik heb dat al ervaren, inderdaad. Dat is dat ik vind dat ik hier of daar het moeilijk heb om bepaalde dingen te doen, vingerfijnheid enzovoort. Maar ook in het gebruik van woorden bijvoorbeeld. Hè? Dus woordvinding die moeilijker is. En dat is met de leeftijd. Ik heb dat wat geregistreerd, ik houd dat bij. Soms maakt me dat bekommerd, maar over het algemeen lukt het mij wel.
Ik kan me voorstellen dat dat ook een voordeel is, een mooi voorrecht als ouder wordend koppel, dat je daar helder met elkaar kan over praten, dat dat ook wel angst kan wegnemen of bepaalde ideeën die helemaal niet kloppen.
Inderdaad. Hè? Dus wie als koppel oud wordt, die heeft zeker een voordeel. Ook voor de ondersteuning van elkaar, ook voor het bieden van troost aan elkaar. Troost met de sterfelijkheid, hè? Want er wordt over gesproken in het paar en wie zal eerst gaan en wat dan. Dat is zeker zo. Ik vind dat heel belangrijk, dat men met z'n tweeën is. En ik maak me wat zorgen voor de mensen die als single oud worden. Want de mantelzorg die koppels aan elkaar kunnen geven, is eigenlijk uniek. Je leeft met elkaar. Hè? En dus in die zin, ik weet het ook wel dat de meeste mensen op het einde van het leven single worden, want er is altijd een van de twee die vroeger overlijdt. Maar zolang als ze met z'n tweeën samen zijn, geeft dat toch een aantal mogelijkheden. Het is niet altijd makkelijk, hè, want er is veel geduld nodig, want je kunt veel dingen niet meer en sommige dingen vergeet je enzovoort. Maar het is toch nog altijd een rijkdom van samen oud te kunnen worden.
Ja, dat lijkt me ook wel zeker als je daarover durft praten.
Inderdaad, hè. Je moet het met z'n tweeën ook aan bod kunnen brengen waar het nodig is.
Nu, ik vraag me af of dit voor de komende generaties niet veel minder het geval zal zijn. Hè? Want
inderdaad.
Er zijn nu veel meer casual relatievormen, seriële monogamie. En dan zien we ook wel in onderzoek, de cijfers zijn daar, dat er in bijzonder vrouwen heel vaak single blijven, terwijl mannen vaak relaties beginnen met jongere vrouwen. En dit is ook wel een realiteit die daarin meespeelt.
Ja.
Catherine de Grave, in de eerste aflevering hoorden we al hoe in vorige eeuwen vrouwen na de menopauze verdachte wezens werden, die venijn binnenin ontwikkelden, omdat dat vuile bloed niet meer kon ontsnappen. Ofwel waren het heksen, ofwel zorgende grootmoeders die heel braaf waren en hun leven leidden. Hoe zit dat nu? Hoe zit dat nu met de status van de vrouw na de menopauze?
Het is nog helemaal niet goed, denk ik. Ja, het is, er bestaan heel negatieve denkbeelden daar rond. Het is ook een beetje een taboe. Tegelijkertijd kan je ook stellen dat het eigenlijk een non-event is. Hè. Het is iets dat stopt. Het is niet echt iets. Het is dus eigenlijk iets dat er eigenlijk niet is. En toch wordt dit ook wel heel erg gedramatiseerd. Dus er zit een beetje aan de ene kant een taboe. Aan de andere kant wordt er ook wel het wordt gemedicaliseerd, geproblematiseerd. En ja, sommigen gaan zelfs zo ver om te zeggen dat het feit dat vrouwen nog leven na de menopauze, dat eigenlijk een fout is van de natuur.
Werd dat nu gezegd, onlangs?
Ja.
Door een of andere specialist?
Ja,
of
een man? Het is vooral in de medische wereld sector. Dat er wel op die manier vaak gedacht wordt over.
Dus het nut is weg en dan moet dat wezen ook maar weg.
Ja. Ik denk dat dit een heel problematisch denkbeeld is dat heel dominant is in de samenleving, dat de mens door en door gedreven zou zijn door de drang tot reproductie. En het is eigenlijk dat soort ideeën die dit gaan in stand houden. Het naturaliseert ook op een bepaalde manier het idee dat mannen geen interesse meer zouden hebben in oudere vrouwen. Mm-hmm. Want het is dan het idee van dat mannen heel erg hard gedreven zijn door het verspreiden van hun spermacellen over zoveel mogelijk vrouwen. En ja, dan binnen dat denkkader is een relatie met een oudere vrouw eigenlijk een soort van verspilling.
Mm-hmm.
Dus, en dit zijn helaas heel dominante denkbeelden in de samenleving en die wel heel problematisch zijn, omdat ze verwijzen ergens naar de biologie, maar verliezen uit het oog dat de biologie waar ze naar verwijzen de kijk van de mens op de biologie is, waar ook heel veel denkbeelden insluipen van hoe de maatschappij op dit moment georganiseerd is. En dan wordt het weer omgekeerd gebruikt om daarmee de manier waarop de maatschappij georganiseerd is te legitimeren. Dus
geef zo eens een wijdverspreid voorbeeld van een of ander biologisch construct waarin wij vastgeloven.
Bijvoorbeeld, heel lang heeft men gedacht dat spermacellen heel actieve, heel doelgerichte elementen waren die op zoek waren naar die eicel die dan heel passief aan het wachten was op die zaadcellen. En dat heeft eigenlijk ook wel te maken door de manier waarop men keek naar die reproductie, dat men dit ook op die manier zag. En wanneer men dan op een andere manier gaat kijken, blijkt dat die eicellen eigenlijk veel actiever zijn. Hè? Dus als je een andere blik hebt, kan je andere dingen ook zien. En dan wordt de biologie ook anders. Dus biologie is ook een cultureel concept.
Ja, natuurlijk. Wou u iets zeggen, meneer Van Steenwijk?
Wel, we mogen natuurlijk de mens niet reduceren tot de biologie.
Absoluut
maar u heeft
niet,
gelijk als u zegt dat bepaalde denkbeelden daarvan gebruik maken om een verschil te maken. Ik zelf zou graag de groep van ouderen in drie delen. Namelijk 65 tot 75, en die blijven goed functioneren, denk ik. 75 plus, dat is de groep die ons vandaag meest interesseert. En dan heb je degene waar toen Van de Velde van zei, ze worden helemaal afhankelijk.
Vorige aflevering.
En dat is een derde groep natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Maar vooral die tweede, ik denk dat daar het ageisme een rol speelt. De 75-plussers. Meer dan bij 65, want die kunnen nog allerlei dingen doen, in mijn ervaring.
Mm-hmm. En natuurlijk, ja, die ageist-ideeën zitten ook bij jongere mensen, bij oudere mensen, waarnaar ze ook in zichzelf kunnen slagen, waardoor je jezelf een ongelukkiger leven bezorgt waarschijnlijk, als je jezelf ziet als iets dat minder waard is dan een jongere mens.
Ja, ik zou dat ook wel even willen koppelen toch ook. En het is ook vorige week al aan bod gekomen in het programma, toen verwezen is naar het anticapitalisme van Simone de Beauvoir. Het feit dat we zo'n heel negatief beeld hebben op alles wat niet past in het beeld van productiviteit, efficiëntie en al dat soort dingen, heeft ook wel heel hard te maken met het economisch systeem waarin we op dit moment leven, het politiek-economisch systeem, dat eigenlijk een heel extreem systeem is. Vaak worden degenen die dat durven bekritiseren als extremistisch weggezet, maar ik vind dit het feit dat mensen gereduceerd worden tot ten dienste van de economie, vind ik eigenlijk een heel extreme gedachte. En we zijn daar heel ver in gegaan. Want Simone de Beauvoir beschreef dat 50 jaar geleden in haar boek La Vieillesse. Maar we zijn er niet op vooruit gegaan op dat vlak. De situatie is eigenlijk nog erger geworden. En met in de jaren 80 Reagan en Thatcher. En ook het idee dat er geen alternatief is. There is no alternative was een uitspraak van Thatcher.
Ik denk dat,
ook de verzorgingsstaat is enorm afgebouwd in die periode. Dus het heeft allemaal wel effecten op. En mensen worden ook persoonlijk verantwoordelijk gesteld. Want je moet er maar voor zorgen dat je zelf actief en gezond blijft. En het idee leeft ook wel. Het is een beetje een nieuw discours ook dat opgang heeft gevonden als reactie op die heel negatieve denkbeelden. Is er dan dat discours van successful aging en ook wel non-aging genoemd gekomen.
Successful aging, het klinkt positief, maar het is eigenlijk een heel negatief stereotype.
Ja, want eigenlijk moet je gewoon zo lang mogelijk jong proberen blijven. Maar dit opnieuw is eigenlijk een ageist gedachte in de zin dat het ouder worden op zich weer als iets heel negatief wegzet.
Ja, ergens las ik van dat farmaceutische en cosmetische bedrijven niet gericht zijn op die ouderen in feite, maar op het ageist-idee dat oud worden onverdraaglijk is. Dus daarom heb je crèmes nodig, heb je botox nodig, heb je gezichtsmassages nodig of wat dan ook, heb je plastische chirurgie nodig. Want het oude en rimpelige hoeven we niet te laten zien, dus dat kan weggemasseerd worden.
Ja, we worden er ook verantwoordelijk voor gesteld om het te doen. Maar dan wanneer je het doet, en wanneer je botox gebruikt of wanneer je plastische chirurgie gebruikt, word je er ook nog eens onbelachelijk gemaakt. Hè? Want
als je daarin overdrijft.
Ja,
Ja. Gaat het ook om het idee, als je jezelf niet alleen verzorgt, want zelfzorg is natuurlijk een must als je gezond ouder wil worden, maar zit daar de illusie van dat die kloof tussen de innerlijke vitaliteit die je voelt en hoe je er van buiten uitziet, wat wel iets van aftakeling toont, dat je die kloof wil dichten, dat je die kan dichten met cosmetische ingrepen?
Ja, ik vermoed het. Ik weet niet of u daar iets kan op zeggen.
Ik denk dat de maatschappelijke druk daarop zeer hoog
dat is.
Je moet goed voorkomen. Jong, nuttig enzovoort, mooi. En die druk speelt zeker. Als we dus een mensbeeld hebben, wat u terecht zei, de mens die alleen nog consument is, dan versmalt het leven heel sterk. Het leven is veel meer dan dat.
Ja, dat legt toch ook heel veel druk op oude mensen. Iets van jezelf straffen of disciplineren. Want je moet daaraan voldoen, anders hoor je er nog minder bij.
Ja.
Voelen oudere mensen dat erg aan, denkt u?
Ik denk dat dat een rol speelt. En ik zie heel wat mensen op leeftijd meer bewegen dan vroeger. Heel bewust om bijvoorbeeld gezondheid en bewegen
schijnt gerelateerd
te zijn. Dus dat zie ik wel. Ik weet niet of ze het ervaren als iets dat werkelijk opgelegd is. Dat lijkt mij een ander punt.
Maar ik denk ook wel dat ouderen ageism ook heel erg internaliseren. En,
dat is het grote gevaar net, hè?
Ja,
het gevaarlijke.
Ageism is ook heel... Eens je daar begint op te letten, dan merk je ook wel dat het overal is. En dat het heel vaak op een heel achterloze manier gebeurt. Mensen zeggen vaak ageist dingen zonder dat ze het zelf beseffen. Hè. Het voorbeeldje van, wat zie jij er nog zo jong uit als compliment.
Nog zo jong, ja.
Dat is eigenlijk, brengt eigenlijk een heel giftige boodschap mee. Want eigenlijk... Zegt die persoon die dat zegt van ja, jij bent nog oké, want je ziet er nog jonger uit dan je eigenlijk bent, maar er is iets mis met je leeftijd. En dat soort, en er zijn natuurlijk ook ernstige vormen en veel flagrantere vormen van ageism. En we kunnen dat ook een beetje vergelijken, denk ik, met wat met racisme gebeurt. Philomena Essert in de jaren 80 heeft het boek Alledaags Racisme geschreven. En met die term Alledaags Racisme wou zij wijzen op die alledaagse ervaringen die mensen van kleur hebben. Met allerlei opmerkingen, discriminaties die ze meemaken. En die als het ware sedimenteren. Die dingen stapelen zich op, die ervaringen. En
dat
bezint zijn eigenlijk...
en dat wordt iets van jezelf.
Ja. En het is ook iets heel schadelijk voor het zelfbeeld.
Mm-hmm.
En ik denk dat er met ageism iets gelijkaardig aan de gang is.
Mm-hmm. En ik heb gelezen in dat grote rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze hebben dus de reële effecten van ageism ook onderzocht. En het blijkt dat mensen die als ouderling ageist denken, dat zij meer kans hebben om Alzheimer te ontwikkelen, minder geheugen hebben, zich minder gelukkig voelen, sneller depressief worden, meer angsten hebben. En de mens die positief ouder wordt, die voelt zich contenter met het leven zoals het is. En die blijft ook mentaal gezonder. Ja. Ik vind dat toch wel een heel belangrijk
Ik denk dat het ook
resultaat.
Vaak onderkend wordt. Hè, hoezeer hè, we zijn... Er is een materiële werkelijkheid, er is biologie, maar er is ook de cultuur. En die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en werken op elkaar in.
Ik zie toch in mijn lezingen een selectie van mensen die zeer geïnteresseerd zijn.
Ja.
Want het zijn allemaal mensen op leeftijd. Hè?
Tuurlijk.
Neos, okra enzovoort.
Ja, ja.
En waarschijnlijk is het een selectie, maar het is een interessante selectie van mensen die nog in allerlei dingen willen meemaken, die willen bijleren, die in het leven staan verschillig, niet onverschillig, maar verschillig, die nog zich willen inzetten ook voor een betere maatschappij, zelfs op leeftijd.
Mm-hmm.
Dus die zijn er ook. Er is ook die
Ik vind het mooi zoals u zegt, zelfs op leeftijd, want het zou iets vanzelfsprekend moeten zijn.
Ja, dat is, inderdaad. Ja. Ja, ik zeg het zo, omdat het beeld anders is, wat we dikwijls over in denken. Hè?
Ja. De term ook, zo aged by culture, moet ik hier ook aan denken. Het is van Margaret Gulat, een onderzoeker ook over, die nogal bekend is op vlak van ageism, over de studie van ageism. En zij beschrijft ook, ons lichaam wordt ouder, maar we worden ook aged by culture. We worden uitgemaakt door de cultuur. En dit heeft ook wel reële gevolgen op niet alleen die materiële werkelijkheid bepaalt je leven, maar het gaat ook de manier waarop er in de cultuur gedacht wordt, dat we geïnternaliseerd hebben, dat we allemaal meedragen, zijn allemaal, is een complexiteit van ervaringen en denkbeelden die ook je fysieke realiteit kunnen vormen en veranderen.
Ja, eigenlijk is elke discriminatie een soort sluipend gif. En zo is ageism dat zeker ook. En wat ook op jezelf kan slaan dan, want ooit zal je hopelijk oud zijn.
Ja, dat maakt het ook wel bijzonder. Hè, dat iedereen die ouder wordt, uiteindelijk ook met ageism geconfronteerd wordt. Met andere vormen van discriminatie is het minder het geval. Met ableism is dat ook wel een beetje het geval.
Wat legt u even uit wat ableism is?
Wel, ableism, dat gaat dan over de denkbeelden rond een able lichaam hebben. Ja, ik weet het in het Nederlands niet zo goed te vertalen, maar een... Ja,
een bekwaam lichaam. Dat klinkt een beetje raar, maar...
Ja, dus het komt eigenlijk vanuit de disability studies. Hè, dus de studies rond mensen met een handicap. En ook dit is een heel sterk miskende vorm van discriminatie. Trouwens... Even mijn draad kwijt.
Okay. Geen probleem, dan is het nu tijd voor een heel mooi stuk muziek. There Will Never Be Another You met Lee Konitz op altsax.
Thank you.
Prachtig, het muzikale gesprek van Lee Konitz was dat There Will Never Be Another You. Ja, we hebben het hier over ouderdom, ageism, hoe we daarmee omgaan of niet. Wat zichtbaar is, wat nog verborgen is en wat moet naar boven gebracht worden. Wat kunnen we doen, Alfons van Steenwegen? Bijvoorbeeld, ik denk maar aan hoe ouderen voorgesteld worden of niet voorgesteld worden in de media. Vindt u dat opvallend? Is er een tekort of komen ze genoeg aan bod? Wat vindt u daarvan?
Ik vind dat daar werkelijk een tekort is. Ik vind dat ik dat zelf ook heb ervaren. Vanaf mijn 75 ben ik zo'n beetje uit de media verdwenen. Waarschijnlijk omdat men niet zo graag beroep doet op oude mensen die het niet meer weten of zoiets.
Ja, het ageist idee van oude mensen zijn minder bekwaam.
Minder
sowieso.
Bekwaam en minder interessant enzovoort. Mm-hmm. Ik denk dat dat in de maatschappij in het algemeen wel speelt. En we moeten toch een goed onderscheid maken tussen het verval dat er werkelijk is
en dan of
we daar waarde aan hechten of niet. En dat is ageism. Het feit dat we het werkelijk verval misbruiken om mensen te gaan onderwaarderen, uit de media te weren, zoals dat hier in huis ook, denk ik, gebeurt, hè, soms. Wel, laten we dat zomaar stellen.
Mm-hmm. Legt u dat eens verder uit, hoe dat dan gebruikt wordt? Dus het idee van...
Het is alsof men na een bepaalde leeftijd niet meer gevraagd wordt voor vele dingen.
Mm-hmm.
Natuurlijk, ik heb geluk. Ik praat veel voor groepen van ouderen, gepensioneerden enzovoort. Maar ik stel ook vast dat ik daartoe herleid word. En minder uitgenodigd wordt voor een algemeen publiek of voor een jong publiek.
Dus meneer Van Steenwegen mag gerust praten met zijn leeftijdsgenoten
voor zijn
en
oudjes.
Ouderen.
Ja.
Voor zijn oudjes. Dat is onschuldig.
Of als het over ageism gaat.
Ja. Ja.
Maar van de andere onderwerpen zoeken we wel iemand anders, een jongere mens.
Wel, dat, ik denk dat ik dat mag zeggen, ja. Inderdaad.
En ik denk ook wel dat opnieuw vrouwen er nog meer het slachtoffer van zijn. Ik denk dat vrouwen op... Ook bijvoorbeeld in de media zijn vaker op een vroegere leeftijd al als afgeschreven beschouwd. In films bijvoorbeeld, oudere actrices worden nog heel weinig in hoofdrollen ingezet bijvoorbeeld. Ja. Dus qua onzichtbaarheid is het in het algemeen, maar vrouwen nog een tikje erger, denk ik.
Mm-hmm. Ja, ik kan het mij zo voorstellen. Gelukkig hebben we daar bij de radio weinig last van, je ziet toch niemand. Hoewel we wel met pensioen moeten op 65 natuurlijk, hè. Dat is overal zo. Nu, als we spreken over wat weten we over de oudere mens, is er genoeg onderzoek, ik kan me wel voorstellen, genoeg medisch onderzoek, dat zal waarschijnlijk wel. Mm-hmm. Alhoewel er soms ook wordt uitgegaan van, ja, die hebben sowieso kwalen. Ja, dat is van de ouderdom, wordt het dan ook wel gemakkelijk gezegd, dat is ook ageist. Maar is er genoeg onderzoek naar betekenis bij, in het oudere leven of het welzijn van oudere mensen? Alfons van Steenwegen.
Wel, ik denk dat u daarin gelijk hebt dat er wel heel wat onderzoek op het medische vlak is. En dat is ook belangrijk. Want we merken dat 8 op de 10 boven de 80 zijn chronisch ziek. 8 op de 10 hebben een chronische ziekte.
Ja, en je realiseert dat niet. Hè? Je wilt dat niet weten.
We willen dat niet weten. Het is ook zo dat 4 op de 10 boven 75 5 medicijnen gebruiken. Mm-hmm. Dus er zijn feiten die dat duidelijk zeggen. De antipsychotica in de woonzorgcentra, dat is 1 op 20 krijgt, wanneer die thuis blijft, antipsychotica, maar 1 op 3 in de woonzorgcentra. Dus dat zegt toch iets over die aftakeling.
Maar anderzijds is ook die medicalisering ook wel iets dat dan net nieuwe ziektes in het leven roept. Hè. Bijvoorbeeld met menopauze. Mm-hmm. Dat is daar een klassiek voorbeeld van, dat vanaf de jaren 30 enorm gemedicaliseerd is geworden. En als een deficiency disease is beschouwd. Hè, waar dat ergens een ziekte, waar die moet via hormonen aangevuld worden. Mm-hmm. En dan worden vrouwen aangezet om die medicatie te nemen. Maar de vraag is dit nodig?
Mm-hmm. Ja. Het is ook zo dat vrouwen op hogere leeftijd winst maken. Daarmee bedoel ik van 2 op de 3 personen boven 85 zijn vrouw. Mm-hmm. En dus daar zie je de mannen vroeger wegvallen. Mm-hmm. En dat speelt misschien ook mee in de beeldvorming. Hè? Mm-hmm. Maar dat is toch wel een belangrijk feit ook weer. En dus moeten we zorgen dat zowel mannen als vrouwen op leeftijd aan bod komen in de media enzovoort. Mm-hmm.
Ja, want dat is waarschijnlijk toch wat iedere mens zoekt. Iets kunnen betekenen.
Inderdaad.
In het leven.
Ja, zich inzetten voor een betere wereld. Hè? Mm-hmm. Dat is toch de zin van het leven voor heel velen. En zolang men dat heeft, ik denk nu aan een ander punt, dankbaarheid bij ouderen. Zeer belangrijk. Wie tevreden is over zijn leven, kan daar een zekere dankbaarheid voor ontwikkelen. En dat is een waarde.
Mm-hmm. En ik denk dat dat pas kan als je ontgift bent. Als je die ageist ideeën kwijtgeraakt bent. Dat je dan vrijer in het leven staat?
Ja, dat zou best kunnen. Ja, dat, u heeft daar gelijk. Ja,
Katrien, we hebben het daar straks even gehad over die reële gevolgen van ageism. En ook mentaal, en dat je je niet zo goed voelt, dat je meer angsten hebt. Maar nog een reëel gevolg is dat er veel eenzaamheid is bij vrouwen van 50 plus die single zijn of die weduwe worden.
Ja, inderdaad. We hebben het daar net al even over gehad, hè, dacht ik. Maar
ik wou ook dat kwam omdat ze als niet aantrekkelijk worden gezien. Mm-hmm. En dan dikwijls aan de kant blijven staan. En niet makkelijk een partner vinden.
Ja, ja, dat klopt.
Ja. Dus die ageism heeft invloed op alle gebieden van het leven in feite. Zowel op je welzijn als op je gezondheid. Het gezelschap dat je vindt
dus
of niet.
Dus het is ook wel zo dat heel veel medisch onderzoek gedaan wordt over ouderen. Maar op heel veel andere vlakken wordt er dan ook geen onderzoek gedaan. Onderzoeken bakenen zich heel typisch af van 18 tot 65 bijvoorbeeld.
Ja. En dan stopt het.
Alsof dat die ervaringen van ouderen totaal niet relevant zijn.
Inderdaad, ook in het vlak van de seksologie hebben wij absoluut nood aan onderzoek om te kijken boven 65 hoe het dan met mensen gaat. We weten er heel weinig over.
Ja, er zijn ook clichébeelden daarover, alsof dat de ouderen sowieso toch niks meer veranderen dan, of een heel saai leven leiden waar niks nieuws kan in ontdekt
het
worden.
Lijkt wel alsof je dan in die ideeën transformeert in zo'n grijs wezen geen individuele kenmerken heeft.
Ja, ja. En ja, ik ben daar wel door verrast. Ik was daar zelf ook eigenlijk, ben ook maar bewust beginnen van worden, van naarmate ik zelf ouder werd en ik mij meer begon.
Je bent net 50?
Ja. En ik Dus je wordt dan meer gevoelig voor die opmerkingen die daarover, ja, die ageist opmerkingen die je her en daar hoort.
Katrien, er is ook sprake van, niet alleen van ageism, maar ook van generationalism. Dat is ook iets dat, een term die jij gebruikt in je onderzoek. En dat gaat dan over generaties die tegen elkaar opgezet worden.
Ja.
Is dat een maatschappelijk iets, een politiek iets? Hoe moeten we dat zien?
Ja, ik denk dat iedereen wel al gehoord heeft over de babyboomers bijvoorbeeld. En die met van allerlei zonden beladen worden. Mm-hmm. Die voorgesteld worden als de grote veroorzakers van de milieucrisis bijvoorbeeld. Die egoïstisch zouden zijn. Ze hebben alle resources opgebruikt en niks overgelaten voor de jongere generatie. Al dat soort voorstellingen. Ook jongere generaties worden, zoals de millennials bijvoorbeeld, zijn dan ook egoïstisch. Maar dit soort denkbeelden heb ik ook, ik heb dit nu ook wel heel vaak zien opduiken in het hele debat rond corona bijvoorbeeld. Hè. Dan, ganse generaties geviseerd worden. En vaak, wat er eigenlijk gebeurt, is dat er iets vooral, er wordt vooral gemeend naar een ganse generatie, dat terwijl die diversiteit van ervaringen volledig veronachtzaamd wordt. Hè. Want dat beeld van de babyboomer, en dat gaat misschien nog opgaan voor een kleine groep binnen die babyboomers, maar is zeker niet te veralgemenen, zeker niet wanneer we dat op wereldvlak gaan bekijken. Maar vaak worden dat soort dingen dan gebruikt om toch vanuit een bepaalde politieke agenda.
Ik moet later jouw pensioen betalen.
Bijvoorbeeld. Dus wanneer je een negatief beeld brengt van babyboomers als een groep die toch al genoeg geld hebben en die nu veel te veel op reis gaan en wel genoeg zelf hun geld of zelf voor hun pensioen hadden kunnen zorgen als ze dat dan al niet hebben gedaan. Dus dan kan je daar ook de hoofden rijp maken om bijvoorbeeld te zeggen van laat ons dat pensioen verminderen of de pensioenleeftijd optrekken en al dat soort dingen.
Ja, de grote angel lijkt toch altijd te zitten in het feit dat we in een wij-zij-denken veranderen, dat we de anderen zien als helemaal anders dan wij en dat wij ons daarvan afkeren. Hetzelfde idee als in ageism zit natuurlijk.
Ik denk dat dat in alle vormen van discriminatie zit en dat het ook iets heel eigen is aan het huidige socio-economische politieke systeem. Hè, dat eigenlijk drijft op het tegen elkaar opzetten van mensen.
Van groepen, ja.
En dit ten voordele van een kleine elite.
Okay.
Ja, het andere extreem is natuurlijk ook schadelijk. Dat is dat men geen verschillen niet meer zou zien. Want de verschillen zijn er wel. Mm-hmm. Maar het is de waarde die men eraan hecht.
Ja. Mm-hmm.
En ik vind het belangrijk om die verschillen te zien. Mm-hmm. Ouderen hebben op een aantal domeinen het moeilijker dan jongeren. Mm-hmm. Zonder twijfel.
Mm-hmm.
Maar wat is de waarde die we daaraan hechten?
Plus het wordt dan ook
dat
wel moeilijker.
Ja, wat zijn de gevolgen?
Het wordt dan ook soms moeilijker gemaakt. Hè. Je kunt ook altijd, de hele omgeving waarin we leven is eigenlijk gebouwd op een heel, op een de norm, hè, een gezonde, jonge persoon. En wanneer je aanpassingen gaat doen in de samenleving die de dingen makkelijker kunnen maken, hè, dat is ook met mensen met een beperking bijvoorbeeld. Als je men heeft meer zorg nodig op het moment dat de omgeving daar ook niet aan aangepast is. Of dan wordt de behoefte aan zorg meer zichtbaar. Want uiteindelijk hebben we allemaal zorg nodig. Mm-hmm. En ik denk dat ook wel een heel belangrijk inzicht is. Van, we beelden onszelf graag in als autonoom en volledig zonder de hulp van anderen van alles kunnen doen. Terwijl we eigenlijk allemaal in alles wat we doen de steun van anderen krijgen en de hulp van anderen krijgen. Maar het verschil zit hem ook wel in welke vormen van zorg er zichtbaar gemaakt worden en welke er onzichtbaar kunnen zijn. Mm-hmm. En ik moest ook, toen ik op weg was op de trein, er nog aan denken dat ik bijvoorbeeld in The Crown, die Netflix-serie, wordt Queen Elizabeth vaak afgebeeld, terwijl ze nog op jonge leeftijd aangekleed wordt door haar personeel. Mm-hmm. En dan is dat helemaal niet iets ellendig of zo, maar net een iets van status.
Dat is een heel andere context.
Aangekleed. Ja. Dus ik wil maar zeggen...
Ja, we hebben geen verzorgers, maar kameniers.
Ook, ja, voilà. Het maakt ook hoe je erover denkt. En mm-hmm. ja, de context die je creëert speelt ook een heel belangrijke rol.
Mm-hmm. Fons, als we kijken naar de relatietherapie, mm-hmm. daarin hebt u te maken met mensen die het op een of andere manier moeilijk hebben, dikwijls oudere mensen. Is dan zelfzorg een term die u gemunt heeft, denk ik, zelfgeduld? Is dat iets belangrijk? Iets kunnen verdragen?
Wel ja, dat is zeker zo in het oudere paar. Je bent met z'n tweeën onderhevig aan die aftakeling. Mm-hmm. En dat vraagt geduld om daarmee om te gaan. Geduld met jezelf, omdat je dingen minder goed kunt enzovoort. Maar ook geduld met de partner. En in relatie is het ook altijd zo dat beiden niet per se tegelijkertijd dezelfde aftakeling meemaakt. Mm-hmm. Dus de een wordt vroeger ouder dan de andere, om het zo maar te zeggen. En daar moeten ze mee om. Mm-hmm. En ik vind dat een belangrijke opdracht in een ouder paar, dat men daar ook rond praat en daarmee omgaat. Mm-hmm. En men zou kunnen zeggen, ja, maar die kennen elkaar al zoveel jaren, die communicatie die loopt vanzelf. Wel, dat is niet zo.
Niet.
Want in die communicatie komen door die jarenlange vertrouwdheid ook een heleboel veronderstellingen en interpretaties. En ik weet beter wat jij denkt dan jezelf enzovoort. Dus eigenlijk blijft het een opdracht om ook de verschillen te blijven bespreken en niet uit te gaan van het vaste beeld dat men van elkaar door de jaren heen heeft opgebouwd. Dat is bijvoorbeeld een belangrijk aspect in de relatie op leeftijd.
Mm-hmm. Ja. Dat moeten we zeker ook onthouden. Dat is op het persoonlijke vlak.
Ja.
Op maatschappelijk vlak roept de Wereldgezondheidsorganisatie ons op, ouderen op, om een beweging te vormen, om een brede beweging te vormen, om iets te doen, om die oude ideeën af te breken die ons ziek maken in feite. Is er kans tot rebellie op die manier, Katrien?
Ja, de grijze revolutie, zoals je op de website hebt geschreven, denk ik, is absoluut nodig. Dat is ook wat ook wel opvalt, dat wanneer we naar al die verschillende vormen van discriminatie kijken, dat bij ageism er bijzonder weinig activisme is. Er wordt heel weinig rondverenigd en actie tegengevoerd.
Mm-hmm.
Met wat u daarnet zei, Fons, was ik mij aan het afvragen ook of het... je spreekt heel hard over binnen het paar, maar of dat ook niet in een bredere context kan.
Ja,
dat wanneer mensen in vereniging...
Ik vind die verenigingen die bestaan zeer belangrijk. Ook Raneos, maar ze dienen zich dikwijls aan als verenigingen van gepensioneerden.
Voilà, dan heb je het al. Hè?
En dat is toch maar een deel van hen in zekere zin.
Ja,
hè?
Ja.
En ook hun agenda zou wel eens wat strenger mogen. Ik denk dat daar een aansluiting voor een grijze revolutie mogelijk is.
Mm.
Dat is die bestaande bewegingen ook bewust maken van wat er aan de hand is en dat ze meer zouden spreken in de maatschappij. Ik zie dat zij allerlei dingen verspreiden onder hun leden.
Mm-hmm.
Maar maatschappelijk komen ze weinig uit de verf. Ik heb over Neos of Okra op de tv nog bijna nooit gehoord. Nu, dat zijn duizenden mensen op dit ogenblik in ons land. Mm-hmm. Die goed verenigd zijn, die bijeenkomen, die allerlei activiteiten doen, culturele en andere. Mm-hmm. En toch blijken die in de media bijna afwezig te zijn. Ja. Dat verondert mij.
Ja. Oké, ik reken op jullie om die grijze revolutie in gang te zetten. Ik hou dit in de gaten. Misschien moeten we binnen een paar jaar dit soort uitzendingen nog eens opnieuw doen. Dit was de laatste aflevering over ageism en hoe wij omgaan met de ouderdom. Heel veel dank Alfons van Steenwegen en Katrien de Graven. Dank ook aan Joris Prekler voor de mooie muziek. Reacties zijn altijd welkom op zeitgeist@clara.be. Voelt u zich aangesproken door het onderzoek van Katrien de Graven naar vrouwen boven de 50 met een heel ander verhaal die op een heel bijzondere manier hun leven leiden? Meld u aan bij Katrien. Haar mailadres vindt u vast via de website. Volgende keer ontleed Geertje de Keulenaar de houding van verschillende bevolkingsgroepen tegenover elkaar, waar we het hier ook al een beetje over hadden. Wat is dat, de ander? En hoe wordt dat idee van wij en zij ondersteund door de beeldvorming rond die groepen? Heel graag tot later en nog veel luisterplezier bij Clara.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.